Wetenschap is een mannending. In weerwil van initiatieven om het tij te keren worden onze universiteiten nog steeds voornamelijk bevolkt door blanke mannen. En de blik die wetenschappers op de wereld werpen is dan ook voornamelijk mannelijk. Historicus Koen van Galen, een man, ik weet het, maar hij doet het toch anders. Hij kijkt niet naar succesverhalen, maar naar vergeten groepen. Voor zijn promotie nam hij vrouwen in het Romeinse Rijk onder de loep. En daar gaan wij het in deze podcast van de Kennis van Nu dan ook over hebben. Hartelijk welkom, Koen.
Dank
je. Fijn dat je er bent. Je bent gepromoveerd op 30 mei aan de Radboud Universiteit. Gefeliciteerd.
Bedankt.
Hoe was het?
Het was een feestje.
Een feest, hè? Ja, ja. En dat mag ook wel, hè? Na hoeveel jaar heb je erover gedaan?
Alles bij elkaar, 5 jaar.
Oh, dat valt dan nog mee. Want ja, ik wil niet oneerbiedig zijn, maar je bent 45. Dat is toch een tikje aan de late kant.
Ik ben een late roeping in de wetenschap.
Hoe komt dat? Vertel eens.
Toen ik kon gaan studeren om mijn 18e, toen was het niet zo gebruikelijk in mijn familie om naar de universiteit te gaan. Dus ik heb een mooie praktische opleiding gedaan als journalist. Aha. Heb er ook jaren in gewerkt, maar op een gegeven moment ging het toch kriebelen. En toen ben ik universiteit ernaast gaan doen.
En wat ging er kriebelen dan?
Nou, ik hou van geschiedenis. Ik hou heel erg veel van geschiedenis. En ik had altijd als zoiets, ik zou eigenlijk geschiedenis moeten studeren. Mm. En toentertijd kreeg ik de mogelijkheid om voor 3 dagen te gaan werken. Dan denk ik, nou, dan doe ik een fulltime opleiding geschiedenis naast. Dus dat ben ik gaan doen.
Heel goed. Er was laatst discussie over dat kinderen, als ze laagopgeleide ouders hebben of in een omgeving zitten waar het niet zo normaal is om te gaan studeren, dat het dan lastig is om ze ook zover te krijgen als ze getalenteerd zijn. Dus dat herken je denk ik wel.
Ik herken het wel. En ik moet zeggen, het is mij heel goed bevallen om pas op latere leeftijd te gaan studeren, want dan waardeer je het op een bepaalde manier ook meer. En het was echt heerlijk om te studeren. En ik dacht op een gegeven moment, ik sluit mooi af met een scriptie over een onderwerp, hieraan gerelateerd onderwerp.
Ja.
Maar dat deed ik zo goed dat ik mocht blijven.
Kijk.
Dus toen heb ik tot mijn grote vreugde kon ik aan de universiteit aan de slag.
Maar toch, tussen 18-jarigen in de collegebanken, hoe was dat?
In het begin heel raar. En ik vond het ook doodeng. Daar zit ik als midden-dertiger tussen al die 18-jarigen.
Daar moet je niks van aantrekken.
Daar moest ik me niks van aantrekken. Nee. En ik had een ontzettend leuke groep studenten om samen mee te studeren.
Wat is het verschil als je dus op jongere leeftijd, als je 18 bent, daar zit, of midden-30 zoals jij?
Ik denk wat ik zelf zie, want ik geef zelf ook college aan de universiteit, zie ik dat de meeste 18-jarigen zien het als een verlengstuk van de middelbare school. Ze zien ons als een soort veredelde middelbare schoolleraren en zijn voornamelijk bezig met welk vak moet ik halen en hoe gaat het. Als je later gaat studeren, dan besef je opeens wat voor geweldige mensen er voor die groep staan. Met eigenlijk voor bijna niets, want zoveel kost het niet om te studeren, krijg je dan opeens allerlei colleges van de meest fantastische deskundigen op zo'n onderwerp. En de ene nog beter dan de ander. En dat is echt een feest om te doen, kan ik iedereen aanbevelen.
Dus eigenlijk ben je op latere leeftijd wat ontvankelijker voor, in de zin van dat je de waarde er misschien meer van inziet.
Dat is zeker waar, ja.
Ja. Straks praten we door over vrouwen in het Romeinse Rijk. Ik zeg eerst even tegen de mensen die dit beluisteren, als ze willen reageren, dat kan. Mailen naar dekennisvannu@ntr.nl of #DKVN. En als je fan bent van onze podcast, laat dan een beoordeling en recensie achter in iTunes en deel hem vooral met je vrienden, want dan wordt deze podcast nog populairder. En dat willen we natuurlijk graag
doen.
Koen van Galen is mijn gast. Je komt uit de journalistiek, heb je net verteld. Overgestapt naar geschiedenis, want dat boeide je zo ontzettend. Maar wat boeide je dan? Wat maakt het zo interessant?
Wat ik het leuk vind aan geschiedenis is om te weten waarom de samenleving is zoals die is. Waarom het zo is ontstaan. En dat kun je eigenlijk alleen weten door de wortels ervan te kennen.
Nou, dan heb je een hoop te bestuderen.
Ja, maar ik hou ook van heel veel geschiedenis.
En je houdt van heel veel van lezen zeker ook.
Ik hou heel veel van lezen, maar ik hou ook heel veel van goede voordrachten van mensen over geschiedenis.
Ja. Dus eigenlijk is geschiedenis, zou je kunnen zeggen, voor jou een manier om de wereld te snappen en hoe die zo gekomen is.
Ja, en dan met name waar ik zelf in geïnteresseerd ben, is de vraag hoe mensen, niet de mensen aan de top, die we altijd in de aandacht hebben, maar juist de mensen in de brede laag van de samenleving konden functioneren. En dat is ook de achterliggende vraag bij mijn onderzoek geweest. Hoe werkte dat dan voor Romeinse vrouwen om te leven in die tijd, om als burger te functioneren in het Romeinse Rijk?
Ja. Is dat iets van de laatste tijd, dat nieuwe perspectief, dat we meer kijken naar gewone mensen en naar hun verhalen dan alleen naar, wat jij zegt, mensen aan de top die toch al heel veel, waar we toch al heel veel van weten en waar veel over gepubliceerd is?
Het is de laatste decennia wel gebruikelijker geworden. Maar je ziet nog steeds dat het erg verleidelijk is om uiteindelijk toch terug te gaan naar de mensen aan de top. Omdat daar gewoon veel meer informatie over is.
Ja, want het lijkt me best lastig om vrouwen die naar wij weten, maar dat zeg ik nu voordat ik jouw proefschrift had gelezen, een ondergeschikte, onbelangrijke positie innamen. Hoe als mannen daar de dienst uit maakten, hoe bestudeer je dat dan? Hoe kom je aan je bronnen?
Door alle losse fragmentjes te nemen en vooral ook door te bedenken van waar moet ik echt naar zoeken. Kijk, je kunt alles los gaan lezen en dan krijg je een beeld van mannelijk Rome. Maar wat ik geprobeerd heb is om te kijken naar, met behulp van bijvoorbeeld antropologie en psychologische concepten, genderconcepten. En vanuit het basisidee dat elke relatie een soort onderhandelingsrelatie is. Dan kun je, als je goed kijkt, opeens veel meer informatie over die vrouwen uit die bronnen halen dan je misschien kon als je het alleen leest op face value.
Dus je kijkt met een andere blik en dat jij met een andere blik kan kijken, dat heb je sowieso bij de keuze van dit onderwerp al bewezen, want jij neemt dus een vrouwelijk perspectief in. Ja. Je bent een man. Hoe kom je nou als man op dat idee?
Lastig, hè?
Nou nee, ik vind dat fantastisch.
Ik ben nog een blanke man ook.
Het is wel jammer dat vrouwen het zelf niet bedacht hebben, maar ik vind het ook, nee, dat is helemaal niet waar. Ik vind het fantastisch dat je dat gedaan hebt, maar hoe heb je dat bedacht?
Dat heeft ermee te maken dat ik, misschien is dat de journalist in me. Ik kijk altijd graag naar de mensen die niet vooraan staan, wat ik al zei. En ik vind vrouwen in het Romeins Rijk horen daarbij. Aan de ene kant, er zit een rare ambivalentie. Aan de ene kant zijn ze heel belangrijk in de Romeinse samenleving.
Nou, ze moeten er geweest zijn, hè?
Ze moeten er geweest zijn, helft van de samenleving. Maar ook, ze hebben een relatief zelfstandige positie op een gegeven moment. Ze kunnen scheiden, ze kunnen eigen bezit hebben. Ze kunnen dingen doen zonder dat hun man hoeft in te stemmen. Dat wisten we al. Mm-hmm. Maar dan vervolgens beschouwt iedereen ze toch als een verlengstuk van een man. Ja, uiteindelijk is zo'n vrouw zit een beetje thuis en doet braaf wat een man zegt en wat nodig is voor de familie.
Dus jij dacht, ik ga onderzoeken of dat echt zo is.
Dat klopt.
Dus, maar dan toch wil ik dan toch weten hoe je daar dan bij die vrouwen bent uitgekomen. Wat maakt nou dat je, want je zou nog een heleboel, we denken dat we alles al weten, maar je zou nog een hoop andere dingen aan de Romeinse samenleving kunnen bestuderen. Waarom dan toch die vrouwen? Zei jouw vrouw tegen jou, zeg Koen, ga dat eens doen of ben je door iets anders getriggerd?
Nou, waar ik eigenlijk door getriggerd ben, is een beetje iets redelijk formeels. Ik heb voor mijn afstuderen toenertijd heb ik onderzocht de Romeinse discussie rond de census. En de census is de Romeinse volkstelling. Mm-hmm. En de cijfers of de resultaten daarvan zouden gebruikt kunnen worden voor allerlei demografisch onderzoek naar de oudheid. Het probleem is alleen dat we niet precies weten. We weten dat er burgers werden geteld, maar niet precies welke burgers. En het probleem is dat de belangrijkste verklaringsmodellen allebei uitgaan dat alleen volwassen mannen zijn geteld. Mm-hmm. En die verklaringsmodellen leiden uiteindelijk allebei tot een hele wonderlijke uitkomst, omdat ze met die volwassen mannen een enorme stijging, een verviervoudiging van die cijfers in de eerste eeuw voor Christus moeten verklaren.
Dus er kwam eigenlijk plotseling een grote verandering die niet verklaard kon worden.
Die niet verklaard kon worden en die ook niet, waar ze ook niet uitkomen bij die, tenminste niet echt uitkomen vind ik, bij die verklaringsmodellen. En wat je dan ziet is dat ik heb erna dat onderzocht en kwam eigenlijk tot de conclusie dat het probleem niet zozeer is de berekeningen, maar het beeld van burgerschap wat erachter zit. Namelijk het idee dat er bijna zonder meer van uitgegaan is dat het dus een volwassen man moest zijn die de echte burger is.
Ja, terwijl dat dus niet, nou ja, dat ging je onderzoeken, maar dat blijkt, dat klopt niet. Ook vrouwen konden burgers zijn.
Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken, terwijl wij die visie hebben van Romeinen als mannen, want ze vechten en ze zijn stoer en dat soort dingen. Ze lopen in toga rond. Kwam ik eigenlijk, toen ik verder ging zoeken, tot de conclusie dat niet de volwassen man als hoofd van zijn gezin, mm-hmm, de burger is, zoals dat in het verleden bij ons was, maar de man of de persoon die het hoofd is van de familiegroep, de familia.
En dat kan dus ook een vrouw zijn?
Ja, ja. De familiegroep is een hele, is wel heel erg paternalistisch, want het gaat om de mannelijke lijn. Maar Romeinen, en dat is heel belangrijk, kenden geen juridische volwassenheid. Dus het was niet zo dat als je 18 was, dat je volwassen was, dat je dan op jezelf ging wonen en een gezin ging stichten. Nee, iedereen bleef deel van die familiegroep, zolang de oudste voorouder in mannelijke lijn nog leefde. Dus je had een paterfamilias, dat was dan wel een man, en die had dan zijn kinderen in zijn gezag, zijn kleinkinderen in zijn gezag enzovoort. Maar hij was ook degene, de enige persoon die eigen rechtspositie had, de enige ook die van de familie die bezit had. Dus heel veel volwassen mannen, die normaal gesproken als de maat worden genomen, had helemaal geen eigen bezit en geen eigen juridische positie.
Want dat had hun vader?
Dat had hun vader.
Als ze die nog had.
Ja. En nou is het grappige aan de Romeinse wereld, is dat die Romeinse familia, die structuur, wordt gedefinieerd als de oudste levende voorouder in mannelijke lijn. Niet de oudste levende man in mannelijke lijn. Nee. Dus in de praktijk betekent dat heel veel vrouwen een zelfstandig hoofd van een eigen familie konden worden.
Dus schets die tijd dan, zoals je die voor je ziet, als dat dan kon. Vrouwen waren natuurlijk toch nog, hadden minder rechten en minder vrijheden in die tijd. Hoe moet ik dat dan zien als ik die Romeinse samenleving voor me zie? Wat mochten vrouwen dan wel en niet?
Dat hing dus heel erg af van hun positie in die familia. En dat heb ik ook onderzocht. Wat je ziet is dat tot in de eerste eeuw voor Christus lijkt het gebruikelijk te zijn geweest dat vrouwen introuwden in de familie van hun man. En in dat geval werden ze ondergeschikt aan een man, kwamen ze in rol als die van een dochter.
Precies.
En ze kreeg dus geen eigen bezit, ze bleef van hem afhankelijk zolang dat huwelijk duurde. Dus in principe, pas als hij eventueel doodging, dan werd zij eventueel een zelfstandige burger.
Ja, maar in de eerste eeuw veranderde er iets.
Ja.
En wat veranderde er?
Ik denk dat ik dat heb kunnen duiden rond het midden van de eerste eeuw. En dan krijg je een situatie dat vrouwen bij een huwelijk niet meer inschouwen in de familie van een man, maar deel blijven van de familie van hun vader. En ze blijven dus ondergeschikt aan hun vader. Dat betekent dus dat hun man of zijn vader geen gezag heeft over haar, maar dat heeft haar eigen vader. En dat op het moment dat haar vader overlijdt, dat zij binnen dat huwelijk een zelfstandig familiehoofd wordt.
Dan krijgt zij dat gezag zelf.
Ja, en het zou betekenen dat binnen een gezin twee afzonderlijke familiehoofden kunnen zijn.
En,
met eigen bezit en zo.
Dus dat is eigenlijk een verbetering van de positie van vrouwen.
Ja, en het is nog sterker. Het is niet alleen een kwestie van eigen bezit. Maar juist doordat ze tussen die families instaat, zien een ontwikkeling dat die mannen minder invloed op haar hebben. Want haar man kan niet zeggen van ik laat mijn gezag even gelden en ik geef je wel even op je donder of iets dergelijks. Want dan kan zij naar haar vader toe stappen. Om hulp in te roepen. Omgekeerd, als haar vader zijn gezag zou laten gelden, dan heeft hij een probleem met haar man. Dus je ziet al heel snel een situatie ontstaan dat iedereen denkt van, laten we die vrouwen hun persoonlijke vrijheid maar gunnen. Als ze hun zaken goed regelen, dan mopperen we nergens over.
Dat hebben ze toen toch ook maar goed bevochten dan eigenlijk. Of hebben ze dat zelf voor elkaar gekregen? Of hebben ze dat, hoe is dat gegaan dan? Heb je dat ook kunnen duiden?
Dat weten we niet precies. Maar de indruk is dat het vooral familiepolitiek is geweest. Dus op een of andere manier hadden de mannen die uiteindelijk over haar huwelijk besloot er belang bij om op de nieuwe manier te gaan trouwen. Waarom dat is een vraagteken. Maar ik heb geen bronnen gevonden dat er echt sprake is van een, zal ik maar zeggen, feministische beweging. Wat je wel heel duidelijk ziet is dat vrouwen op een gegeven moment realiseren, hey, die nieuwe manier van trouwen biedt mij veel meer mogelijkheden en ik hoef niet altijd meer te luisteren naar mijn man, zoals daarvoor. En dan zie je dat vrouwen gaan experimenteren met de mogelijkheden. En omdat we eigenlijk alleen mannelijke schrijvers over hebben, zie je dat er heel snel gebeuren dat die schrijvers gaan klagen. Vrouwen worden te zelfstandig en vrouwen willen dit en vrouwen willen dat. En het is een schande en vroeger wisten ze hoe ze zich moesten gedragen en nu niet meer. Maar tegelijkertijd zie je dat onder de eerste keizer Augustus dat er wetgeving wordt aangenomen. Waarbij aan de ene kant vrouwen wel weer worden gebonden aan een rol als moeder. Maar tegelijkertijd zou ook een situatie komen dat hun persoonlijke vrijheden worden gegarandeerd.
En is dat dan, denk jij, omdat die vrouwen dat dus inderdaad duidelijk zelf bevochten hebben en Augustus dacht van ja, dit moet ik nu gewoon doen, dit kan niet anders, dat hij dan daarom die wetgeving instelde? Of was Augustus vrouwvriendelijker dan we dachten?
Ik denk dat het punt niet zozeer was of Augustus vrouwvriendelijk was. Augustus was een hele slimme politicus. En wat hij deed was wat haalbaar was in de samenleving. En het terugdraaien van die huwelijksverandering, zeg maar vrouwen weer in een oude rol zetten, was niet meer mogelijk waarschijnlijk. En wat hij deed is de nadruk leggen op wat ze konden winnen als ze zich netjes gedragen en genoeg kinderen voor de Romeinse samenleving kregen. Als ze minimaal 3 kinderen kregen, waren ze volledig vrij van elke mannelijke invloed.
Kijk, maar ze mochten niet stemmen bijvoorbeeld.
Nee.
Dus als jij zegt, vrouwen konden ook burgers zijn en die zijn dan wellicht meegeteld in zo'n census, want dat probeerde jij, dat was je uitgangspunt. Ja. Hoe kan ik die verschillen verklaren in die telling? Wat versta je dan onder burgerschap in jouw onderzoek? Wat betekende dat in de Romeinse samenleving?
Wat ik versta onder burgerschap is het wat tegenwoordig modern is, in modern onderzoek vaak wordt gebruikt, deel zijn van een groep, gezamenlijke mores, interactie met de samenleving, bescherming door het juridische systeem. Je moet het bedenken, en dat is denk ik iets wat vaak over het hoofd wordt gezien, als burgerschap wordt geduid door moderne onderzoekers in de Romeinse tijd, over de Romeinse tijd, dan zie je heel vaak dat mensen ervoor kiezen om burgerschap heel top-down te definiëren. Een burger is iemand die stemrecht heeft, een burger is een soldaat en een burger is een belastingbetaler. De eerste twee dingen stemrecht en burger en soldaat zijn in de Romeinse context typisch mannelijk en bovendien aan elkaar gekoppeld. Dus het zijn geen losse elementen. En dan focus je dus heel erg op de mannen. Wat ik heb gedaan is, wat hebben mensen zelf aan Romeins burgerschap? En hoe werkt dat in interactie met magistraten, met het bestuur? En dan zie je dat Romeins burgerschap heel belangrijk is in die periode, omdat hoe arm je ook bent, hoe simpel je ook bent als Romein, Romeins burgerschap plaats je in een soort rijksbrede elite. Want Romeinse burgers kunnen bescherming krijgen van magistraten. Romeinse burgers mogen niet zomaar gemarteld worden. Romeinse burgers kunnen in beroep gaan als ze eventueel voor de rechtbank terechtkomen. En dat zijn hele belangrijke verworvenheden die de rest van de mensen in het Romeinse Rijk niet hadden. En dat soort dingen hebben Romeinse vrouwen allemaal wel.
Maar het begrip burgerschap, zoals we dat dus hanteren voor de Romeinse tijd, kunnen we niet één op één projecteren op onze tijd?
We kunnen het wel. Nee, het is uiteraard een ander begrip, daar heb je gelijk in. Wat je wel moet bedenken is, denk ik, voor de Romeinen is de burger, de centrale burger, is dat hoofd van die familiegroep. En dat kan dus een man, zowel een man als een vrouw zijn. Wat verschilt tussen man en vrouw, waar Romeinen een harde gendergrens trekken, dat is het verschil tussen. Het centrale punt is dat vrouwen geen macht mogen hebben, geen over andere burgers. Dus vrouwen kunnen geen gezag hebben over hun eigen kinderen. Ouderlijk gezag ligt volledig bij mannen.
Bij de man,
en
dat
blijft ook zo.
En ze konden bijvoorbeeld ook geen publieke functies bekleden.
Nee, want dan heb je ook gezag over andere burgers. En je kon dus ook geen rechter worden als vrouw. En je ziet ook dat als er wetgeving wordt gemaakt vanaf de tijd van Augustus, om die vrijheden van vrouwen weer iets te beperken, dan gaat het altijd om die zaken. Om zaken waarbij vrouwen over de grens heen gaan van wat mannelijk en vrouwelijk was. Met andere woorden, als ze invloed lijken te dreigen uit te oefenen op andere burgers.
Je begint er helemaal bij te stralen. Want
ja, het is een leuk onderwerp.
Nee, het is ook een fantastisch onderwerp. Nou, als had je het ook niet gekozen voor je proefschrift. Wat jij nu eigenlijk ook, wat ik me zat te bedenken, je hebt dus ook teksten en informatie op een hele andere manier bestudeerd in dit opzicht. Ja. Je hebt er eigenlijk met andere ogen naar gekeken.
Ja, ik heb er met andere ogen naar gekeken. Ik heb er misschien breder naar gekeken. Er is heel veel specifiek onderzoek gedaan door mensen die heel veel weten van de Romeinse tijd. Maar ik heb ook geprobeerd om die Romeinse tijd in een bredere antropologische en gendercontext te plaatsen. En dan zie je dat heel veel van de dingen die gebeuren redelijk begrijpelijk zijn op het moment dat je beseft dat dat mechanismen zijn die in elke samenleving spelen. Over het verruimen van persoonlijke mogelijkheden, over hoe ga je met je familie om, hoe organiseer je dingen in je samenleving.
Ja, een leuk voorbeeld in het proefschrift vond ik Hortensia. Ah. Want vrouwen hebben dan wel bepaalde rechten, wel en niet, maar ze kunnen natuurlijk gewoon wel hun mond open trekken. En dat deed zij, hè? Kun je kort vertellen wat zij deed?
Ja, Hortensia is een leuk voorbeeld. Ze heeft in 43 voor Christus is er een burgeroorlog bezig en de toenmalige leiders, de triumviers, wilde belasting heffen om die burgeroorlog te betalen. Dus tegen een andere groep Romeinen. En ze deden dat onder meer door een belasting te heffen op het bezit van de rijkste vrouwen in Rome. Dat is wel belangrijk. Ze hadden dus bezit. Nou ja, die rijkste vrouwen waren daar uiteraard niet mee eens. En die beginnen dan een demonstratie op het Forum Romanum, midden in het politieke hart van Rome, waarbij Hortensia, de dochter van een belangrijke redenaar, de reden mag houden. En zij vertelt eigenlijk, ze begint met die triumfies uit te kafferen, van hoe kunnen jullie nou ons dwingen om deze demonstratie te houden? Wij zijn nette vrouwen, wij hebben niks met politiek te maken, maar omdat we op de normale manier via jullie moeders of via jullie vrouwen geen aandacht krijgen van onze noden, moeten we wel op dit forum staan.
Slim van haar, hè?
Heel slim, ze pakt dat heel slim aan. En wat ze dan doet is vervolgens laten zien, ja, wij zijn goede patriotten, wij willen dolgraag ons geld geven als de Romeinse staat bedreigd wordt door mensen van buiten. Maar we gaan natuurlijk geen oorlog betalen tussen Romeinse mannen waar wij niks mee te maken hebben. Dat is jullie mannenzaak, dus jullie betalen maar mooi zelf voor de zaak. En ze wint voor een groot deel ook nog die zaak. Want ze, de triumvirs zijn natuurlijk woest, die proberen in eerste instantie die dames van het terrein af te schoppen. Maar wat ze uiteindelijk doen is dat het publiek eromheen komt in opstand. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Stel vrouwen die netjes zich op de volgende juiste regels gedragen en dan ook nog met geweld weg proberen te schoppen. Dus uiteindelijk krijgt ze een groot deel gelijk.
Het lukte toch. Dus ja, dat is knap. Dat ze binnen de kaders toch bereikt wat ze wil.
Ja. Ja, en dat zie je heel veel terugkomen. Aan de ene kant moeten vrouwen zich gedragen zoals een betamelijke vrouw gedraagt. Maar als ze dat op zo'n manier weten brengen van ja, ik doe het voor mijn familie en ik doe het uiteraard voor het goed van de samenleving, dan heeft ze een vrij grote vrijheid om zelfstandig te handelen. En die vrijheid lijkt ook heel nadrukkelijk te groeien in die periode.
Als ik het zo hoor, lijkt die benarde positie van vrouwen dus wel mee te vallen. Hoe kan het nou dat die vrouwen door historici voor jou, laat ik zeggen, over het hoofd zijn gezien? Komt dat mede doordat jij het anders hebt aangepakt?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het te maken heeft met met de manier waarop ik naar het materiaal heb gekeken. Ik denk dat het ook te maken heeft met de manier waarop in het verleden Romeins burgerschap altijd gedefinieerd is. Wat ik zei, als soldaat, als stemgerechtigde, als belastingbetaler. En dan maak je al heel snel een hele focus eigenlijk op mannelijkheid. En wat je ziet, is dat dat heel lang centraal heeft gestaan. Eigenlijk al vanaf de 19e eeuw, toen de oude geschiedenis opkwam, zie je dat Romeins burgerschap op een bepaalde manier gelijk wordt gesteld met 19e eeuws burgerschap. En daar ga je dan vervolgens, dat komt in het fundament van het vak terecht. En dat werkt dus door heel lang.
Dus men heeft het te veel met de ogen van zijn of haar tijd bekeken eigenlijk.
Ja, logisch natuurlijk. Zeker als het gaat om genderrelaties zijn mensen altijd geneigd om te denken dat hun eigen manier van man-vrouw relaties universeel zijn en dus altijd zo bestaan hebben. En dat zie je ook doorwerken in de Romeinse in de interpretatie van de Romeinse wereld.
Dus het is eigenlijk heel waardevol geweest dat je gebruik hebt gemaakt van antropologie, maar dus ook van psychologie. En je bent deels bij geschiedenis en deels bij genderstudies gepromoveerd. Ja. Hè? Dus wat, als je dat zou moeten omschrijven, wat heeft genderstudies dan toegevoegd aan jouw onderzoek?
Wat genderstudies toegevoegd heeft aan mijn onderzoek is het hele duidelijke besef dat de manier waarop de samenleving wordt georganiseerd, de man-vrouw relatie wordt georganiseerd, altijd vloeiend zijn. Alles wat je doet, en dat geldt nog steeds, is interactie, is gebaseerd op onderhandelingsmacht tussen mensen. En naarmate de onderhandelingsmacht van vrouwen in dit geval toeneemt, omdat zij een iets vrijere positie hebben, moeten die mannen iets meer toestaan en groeit dus hun positie in de samenleving. En ik denk dat je dat nog steeds in moderne samenleving ook kunt zien. Het is niet zo dat onze genderverhoudingen of sociale verhoudingen helemaal vast liggen. Afhankelijk van hoe bepaalde groepen, de invloed die bepaalde groepen kunnen uitoefenen, bepaalde mensen kunnen uitoefenen, groeit hun positie in de samenleving.
Dat is dus heel interessant ook voor de wetenschap nu.
Dat vind ik
wat
wel.
Jij nu beschrijft, want het dominant mannelijk perspectief vertekent niet alleen ons beeld van de Romeinse tijd. Hè? Mm-hmm. Zoals je net zelf eigenlijk al bewezen hebt met dit proefschrift. Maar het geldt ook voor de manier waarop er naar het verzet in Wereldoorlog 2 is gekeken. Voor de geneeskunde richt zich vooral op mannen. Hè? Dat weten we. Dat onderzoek wordt vooral op mannelijke proefpersonen uitgevoerd. Waardoor we eigenlijk niet weten wat het voor vrouwen doet. Hè? Of ook voor kinderen. Dus de wetenschap is heel erg op mannen gericht. Dat zou dus, als jij dit zo beschrijft, met jouw voorbeeld naar aanleiding van wat genderstudies betekend heeft, dat zou dan wel mogen veranderen?
Ik vind van wel. Ik denk namelijk dat het veel boeiender is om onderzoek te doen naar vrouwen dan naar mannen. En dat heeft ook mee te maken dat heel lang mannen centraal stonden in de samenleving. Dus als je echt wil snappen hoe een samenleving georganiseerd is en waar de grenzen liggen in de samenleving, is het veel boeiender om te kijken naar vrouwen. Omdat die vaak gemarginaliseerd worden in de bronnen. Daarom zijn ze juist zo boeiend. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook, wat je terecht opmerkt, we mee moeten oppassen dat we niet alleen onszelf centraal stellen. En dat geldt inderdaad, mannelijke wetenschappers niet alleen naar mannen kijken. Maar het geldt ook, wat je terecht aan het begin al opmerkte, dat de universiteit is voor een groot deel een wit bolwerk. Dat in een samenleving als de onze is heel verstandig om niet alleen een wit, relatief elite perspectief in te nemen.
Nou ja, dat wordt jaar op jaar geconcludeerd, maar wat gebeurt eraan? Want jij bent relatief nieuw in het vak, hè? Want mm-hmm. Je bent nu net gepromoveerd op je 45ste. Ja. Je schetst een heel nieuw, zou je toch ook wel kunnen zeggen, revolutionair beeld. Lang niet iedereen zal jouw perspectief delen, gezien het feit dat veel universiteiten nog een merendeel mannelijk wit bolwerk zijn.
Nou, ik hoop ook dat niet iedereen onmiddellijk mijn perspectief deelt, want anders krijg ik geen discussies over dit onderwerp.
Zullen er genoeg komen. Maar merk je dat in je omgeving, als je hierover begint, of als mensen zeggen van, ja, vrouwen in Rome, hoezo? Wat krijg je voor reacties?
Nou, je moet het uitleggen. Dat merk je heel duidelijk, want voor de meeste mensen zijn Romeinen zijn toch mannen in uniformen met helmpjes op.
Gladiator, Asterix en Obelix. Ja, die film.
Of Gladiator of Asterix en Obelix, dat soort werk.
Ja.
Dus ja, je moet laten zien dat er veel meer kanten aan zo'n samenleving zitten. En helaas, de bronnen zelf zijn ook bepaald niet vrouwvriendelijk. Dus wat dat betreft hebben die Romeinen er ook zelf een vinger in de pap dat ze vrouwen zo weinig aandacht hebben gekregen.
Ja. En jouw collega-historici, wat zeggen die? Krijg je daar ook wel eens vervelende reacties van?
Wel discussie. En met name natuurlijk op het moment dat je kijkt naar zaken als... noem maar wat, die Romeinse census, om die maar weer bij te pakken. Als je een heel model hebt gebouwd op het idee dat de volwassen mannen centraal staan in die census, dan is het natuurlijk niet leuk als iemand dat probeert onderuit te schoffelen. Dat snap ik ook wel weer.
En het is niet leuk, waarschijnlijk nog zacht uitgedrukt.
Ja.
Ben je tegengewerkt?
Nee. Nee, ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd van iedereen heel veel leuke interactie heb gehad. Wat dat betreft moet ik zeggen, er wordt heel veel beweerd over de slangenkuil die de wetenschap zou kunnen zijn. Maar ik moet zeggen dat ik, wat dat betreft, ik heb een fantastische universiteit in Nijmegen. De Radboud Universiteit is heel fijn om bij te werken. En ik heb ook fantastische collega's over de hele wereld waarmee ik heb kunnen sparren over dit onderwerp. Wat dat betreft is het echt een feestje om te promoveren.
Goed zo. En het feestje heb je gevierd. Dat is allemaal gelukt.
Ja.
Wat nu? Welk onderwerp ga jij nu vanuit vrouwelijk perspectief bestuderen? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
Nou, ik ga niet specifiek vrouwelijk perspectief doen. Maar wat ik mee bezig ben op dit moment is een project om de slavenregisters van Suriname te digitaliseren.
Oh, is dat nog niet gebeurd?
Is nog niet gebeurd. En daarmee kunnen we eigenlijk alle slaven in Suriname in het midden van de 19e eeuw, dus 1825 en 1863, als slavernij wordt afgeschaft, onderzoeken op individueel niveau en kijken naar hun familierelaties, kijken naar hun leefomstandigheden en dergelijke. En dat lijkt me een enorm leuk project. En ik als voorloper op dat project mag ik in juli al college gaan geven aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname.
In Suriname? Ach, wat vervelend.
Dus ik heb een heel boeiend leven.
Wat wil je daaruit leren? Nog even.
Wat we daaruit hopen te vinden is heel veel discussies over de positie van slaven in de 19e eeuw. Die is bijna allemaal gebaseerd op Engelse bronnen. Maar de beste bronnen over slaven in de 19e eeuw zijn Nederlandse slaven in Suriname. Want Nederlanders zijn boekhouders. Dus we hebben keurig per kwartaal bijgehouden wat de levenssituatie was van die slaven, hoe die mensen leefden. En wat je daaruit kunt leren is niet alleen bijvoorbeeld hun levensverwachting en dat soort dingen, maar ook, daar komt het weer, gezinssamenstelling. En de ontwikkeling van de gezinssamenstelling voor en na de afschaffing van de slavernij. En dat lijkt me heel boeiend.
Ja, en ook weer een onderwerp. Nou ja, dit zal women and citizenship, Romeinse tijd, zal denk ik niet zoveel weerstand oproepen als dit nieuwe onderzoek zou kunnen doen. Heb je hier al tegen gewapend?
Ik besef dat het een politiek gewoon veel gevoelig onderwerp is. Maar ik denk dat het gaat mij niet om daar één mening op te drukken. Waar het mij om gaat nu is om dat materiaal gedigitaliseerd te krijgen en beschikbaar te stellen voor onderzoek in het algemeen. En dan bepaal ik niet wat er uitkomt. Dan mogen mensen zelf bepalen.
En dat is me goed ook.
En dat is me goed ook.
Kom je terug om te vertellen als het af is?
Ja.
Wanneer is dat geplande?
Nou, dit project hoop ik in het najaar de digitalisering in gang te zetten. Dus ik hoop rond die tijd nog een keer bij je terug te mogen komen.
Dat zou ik ontzettend fijn vinden. Heel veel succes.
Dank je.
Veel plezier ook in Suriname. Want dat kan samengaan, hè? Wetenschap en plezier. Want daar ben jij het beste voorbeeld van. Koen van Galen, hartelijk dank.
Graag gedaan.
En onze luisteraars, dank ik voor het luisteren. Kun je geen genoeg krijgen van onze podcast? Nou, beluister dan eerdere uitzendingen. dekennisvannu.nl/podcast. Als je online luistert, dan kan je met een smartphone of tablet abonneren op de podcast. Dan komen de afleveringen automatisch binnen. Gebruik bijvoorbeeld de podcast app op de iPhone en iPad. En Podcast Republic of Podcast Addict op Android of tablet. Deze apps zijn gratis en je vindt ze in de App Store of Play Store. Heel graag tot de volgende podcast.